Zoals gezegd, kiezen van deze preek, luister daar naar na 21 december 2012. Wat verwachten wij? Aan het eind van het jaar kijk je altijd terug naar wat er eerder dit jaar heeft plaatsgevonden. Wat voor jaar was het jaar 2012? Het was een jaar waarin we het einde verwachten. Er zijn velen die het einde van Europa verwachten. Of het einde van de euro in hun portemonnee. Velen hebben gedacht dat wellicht hun baan, hun pensioen, hun gezondheidszorg onder hun neus zouden verdwijnen. Men verwachtte de instorting en de vernietiging van de wereld. Denk maar eens aan gebeurtenissen als een schietpartij kort geleden in het Amerikaanse plaatsje Newtown. Of de verschrikkelijke rampen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, met name in het Midden-Oosten. Denk maar aan Syrië, aan Israël en Palestina. En bovenal, wat de meeste mensen dit jaar hebben bezighouden is, wat zou er gebeuren op 21 december 2012? Er zijn vele mensen die daadwerkelijk het einde van de wereld hadden verwacht. Er waren mensen die zich hebben verscholen in onderzeeboten gemaakt op het droge om zo daar om de toekomstige tsunami te kunnen overleven. Sommige mensen verwachten ineens aan het hemel een duistere planeet zou verschijnen die dan heel hard op de aarde zou inslaan. De mensheid dit jaar was geobsedeerd door het feit dat het einde eraan zou komen en wat kon je doen om dat einde te kunnen overleven. Of je leeft zo'n leven omdat er na 1 december 2012 toch niet meer te verwachten was. En we lezen in Gods woord dat naarmate we komen dichter bij dat moment dat Jezus terugkomt, de wereld geobsedeerd zal raken door verwachting van het einde en rampspoed. Gaan we dan mee naar het Bijbelboek Lucas en daarvan het 21ste hoofdstuk, vers 25. Lucas 21 en ik lees met u vanaf vers 25. Daar staat, ik lees uit de herziensvertaling. Jezus zei, er zullen tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren. En op de aarde benauwdheid onder volken in de radeloosheid vanwege het roeren van de zee en de golven. En de harten van mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Er zijn vele groeperingen die er heel veel werk van maken om te vertellen dat de wereld totaal zal worden vernietigd. En beëindigd zal worden op een verschrikkelijke manier. En niet alleen maar doen ze hier aan prediken erover. Er zijn zelfs mensen die zich terugtrekken. Ze hoorden in laatst op de radio dat er een gemeenschap is in Twente. Die woont bovenop een redelijk hoge heuvel en daar hebben ze zich met 12 tot 15 gezinnen genesteld om dat te verwachten dat Nederland zou worden overspoeld door hoge watergolven en alleen dat plekje in Twente droog zou blijven. En dat niet alleen, men had eten bij zich voor een jaar gedachten, een jaar lang konden overleven wanneer de rest van Nederland totaal vernietigd zou worden. Terugtrekken omdat men bang was voor datgene wat over de wereld gaat komen en met name in Nederland. We denken maar eens aan diverse secten en religieuze genootschappen. Ik denk aan Jonestown in Amerika en ik denk eens aan sectes in Japan waar mensen uit angst voor datgene wat gaat komen uit de wereld een einde maken aan het leven van zichzelf of aan het leven van anderen omdat men het einde verwacht. Vorig jaar was er een predikant in Amerika van het christelijk radiostation die er alles aan deed om mensen te vertellen, nou op 21 mei dan komt Jezus terug in 2011. En later werd het 21 oktober. En nu heeft de man zich teruggetrokken omdat hij niet meer geloofwaardig wordt geacht door zijn radioluisteraar. En wat doen wij? Wat verwachten wij? Wat moeten wij en hoe moeten we omgaan met de verwachting die we lezen in het woord van God? Jezus geeft ons als volgelingen van hem een duidelijk verwachtingsbeeld mee. In Johannes 14, vers 3 zegt Jezus tegen de discipelen het volgende. Johannes 14, vers 3. Als ik, Jezus, heen gegaan ben en dat plaatsen u hebt gereed gemaakt, dan kom ik terug. Ik zal u tot mij nemen, omdat u zult zijn waar ik ben. Jezus geeft duidelijk een verwachting mee aan degene die met hem wandelen. Een belofte. En de belofte die de Heer zo doet in zijn woord, zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. De Bijbel zegt dat het profetisch woord, datgene wat de Heer gaat zeggen over hetgene wat er gaat gebeuren, vast en zeker is. Het komt niet voort uit de gedachtespinselen van mensen, maar het is zeker. Immers, de Heer heeft inzicht in het verleden, het heden, maar zeker ook de toekomst. En Jezus zegt ook duidelijk dat we ons niet druk moeten maken over datgene wat er gaat gebeuren als we blijven wandelen overeenkomstig zijn wil. Jezus zei op de Olijfberg tegen de discipelen over hoe wij als gelovigen moeten handelen als wij in moeilijke situaties dreigen te komen. Lucas 21. Maar dit keer lezen we vanaf vers 12. Lucas 21, vers 12. Maar voordat er allemaal dingen gaat gebeuren in de eindtijd, zegt Jezus, ze zullen u de handen aan u slaan en u vervolgen. Door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. In lastige situaties, in enge situaties, op plekken waar je liever niet wil komen. Toch zegt Jezus, die kans bestaat er. Maar raak dan niet in paniek, raak niet verontrust, want vers 13, u dit zal overkomen omdat u zult getuigen. Neem daarvoor in uw hart niet voor wat u tevoren te bedenken hoe u zult moeten verdedigen, want, zegt Jezus in vers 15, want ik zal u de mond en de wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Vertrouwen dat de Heer ons zal leiden in moeilijke situaties. Als we dan tenminste nu klaar zijn voor datgene wat de Heer ons wil meegeven. Door middel van studie, door middel van gebed, door middel van gemeenschapszin. En dat kan ons helpen opbouwen in het geloof, dat wat er ook mag gebeuren in de toekomst, in staat te blijven. De Bijbel is duidelijk aangaande de dingen die er gaan staan te gebeuren in de laatste der dagen. De liefde zal verkillen. Valse leraren en profeten zullen opstaan. In Matthäus 24 lezen we over valse christenen, over hongersnood, over aardbevingen, over tal van ellendige dingen. De natuur die gewelddadig wordt. Het toekomstbeeld ziet er niet rooskleurig uit. En als dan Jezus zegt tegen de discipelen op de Olijfberg, als je al die dingen ziet gebeuren, en dan is nog steeds niet het einde. Het einde van de euro in je portemonnee is niet het eind van de wereld. Onze verwachting ligt niet in de dingen die staan te gebeuren in deze wereld, voordat Jezus terugkomt. Onze verwachting ligt met de persoon met wie wij onze tijd mogen doorbrengen wanneer Jezus terugkomt tot in alle eeuwigheid, namelijk met Jezus Christus zelf. Wat verwachten wij?
wat verlangen we.
En als we kijken naar de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, en we kijken hoe het volk van Israël om is gegaan met het verlangen en met het juist beeld hebben van de toekomst, dan zullen we zien ook hoe wij in ons leven een juist verwachtingsbeeld mogen creëren. Laten we gaan naar het Bijbelse Exodus. Exodus, het tweede hoofdstuk. Daar lezen we over het volk van Israël. Woonde in Egypte. Ze hadden het eerst goed. Toen stierf de farao, kwam er een andere farao. En die had een heel ander beeld met die Joden voor. Woonden in slavenarbeid. En ze hadden het niet makkelijk. Net zoals wij het nu in deze tijd niet altijd even makkelijk hebben. Exodus 2, vers 23. En het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschilden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgoed vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Net zoals vele mensen nu zeggen, oh ik heb het zo ellendig en ik kan me niet staande houden. Komt er een eind aan de ellende waar ik me nu in bevind? Men keek naar hun eigen toekomstverwachtingen en het was niet rooskleurig. Heer, help ons uit onze ellende. De Israëlieten verlangden naar hun vrijheid. En God had een oplossing. Hij zorgde voor hun verlosser. Vers 24. God hoorde hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en Jacob. God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hem. Wij bevinden ons in ellende. We bevinden ons in zorgelijke situaties, maar dat betekent niet dat God niet ons hoort. Niet naar ons ziet. Hij heeft een plan om ons te bevrijden. Zoals wat hij had met de Israëlieten destijds. En dan zorgt God in de vorm van bevrijding door middel van het sturen van Mozes. En Mozes en Aaron gaan naar de farao en zeggen, laat mij voor gaan. En wat doet farao? Nee, jullie gaan niet. Jullie blijven hier. Weet je, jullie blijven met me hier. Jullie gaan nog harder werken. Met minder middelen. Je bidt voor verlossing. Je wilt een verandering in je verwachtingspatroon. En er komt alleen maar nog meer ellende. Men mofferde en klaagde voor de vorm van redding die de Heere wilde aanbieden aan het volk van Israël. Men was niet blij met de wijze waarom. Exodus 16, vers 2. En heel de gemeenschap van de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen, och, ook toen ze eindelijk werden bevrijd door Mozes en mochten wandelen richting het nieuw beloofde land, ook toen ze bevrijd werden bleven ze klagen. En dan lezen we in vers 16 dat ze klaagden tegen Mozes en Aaron in de woestijn. En de Israëlieten zeiden tegen hen, och, waren we maar aan de hand van de Heer gestorven in het land van Egypte. Toen wij er bij de vleespotten zaten en brood aten, verzadiging gingen toe. Want u hebt ons uitgeleefd van deze woestijn om heel de gemeente van honger te laten sterven. Ze waren in Israël. Ze waren onder onderdrukking. Ze waren niet blij met hoe ze eerst daar waren. Uiteindelijk werden ze bevrijd. Ze waren bevrijd, veilig. Ze hebben de wonderen gezien door de Rode Zee te wandelen. Ze waren in het bevrijd gebied in de woestijn op weg naar onze Kanaan. En ze waren daar en ze zeiden van nee, ook hier is het niet fijn. Ook hier is het niet goed. Niet blij met de oplossing die de Heer hun aanbod. De verwachtingspatroon van het volk van Israël was niet veranderd. Schijnbaar is de mens niet geneigd om te kijken naar de totale vervulling van de belofte van God. Men ik alleen maar geïnteresseerd hoe ik me nu voel op dit moment. De ellende waar ik me dit moment in bevind. Maar niet kijken naar datgene wat de Heer uiteindelijk heeft beloofd. Hij had een belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik ga jullie brengen naar een land van melk en honing. Die kan een groot volk, net zo groot als de zandkorrels. En ze keken in de belofte. Ze keken naar de situatie waarin ze zich nu bevonden. De rampen die waarvan zij dachten waarin zij zich bevonden. En ze keerden zich uiteindelijk van de Heere af. Wat gebeurde er? Als je niet richt op de belofte die God de mensen doet. Mozes beloofde het volk. Ik ga de geboden van God halen. Om jullie mee te geven. Jullie konden de woorden van de Heer niet verstaan en niet begrijpen. En Mozes ging de berg op. En na 39 dagen was de mens er genoeg van. Mozes die komt niet terug. Weet je wat? We gaan maar zelf een eigen afgod maken. Een gouden kalf. En we gaan die aanbidden en zeggen dat die ons bevrijd heeft. Uit het land van Israël. Uit het land van Egypte. In deze tijd verwacht de wereld rampspoed en ellende. Maar helaas niet de vervulling van het Bijbels woord. Men ziet rampspoed, men ziet ellende, men ziet oorlog, maar men kijkt niet uit naar de komst van de Messias. En als je niet richt op Christus in alle facetten van het leven, dan kun je uiteindelijk ook rare dingen doen. Zelf, wat de Israëlieten deden dit tijd, het ondenkbare zelf een afgod aanbidden. En de afgod van deze tijd zou kunnen zijn je prachtige auto, je fantastische huis, je super carrière, of zelf overgaan naar valse theorieën en valse religies. Ons geloof moet gericht zijn op Christus en niet op al het andere vergankelijke in deze wereld. Verderop in de tijd, in de Bijbelse geschiedenis, zien wij een ander moment dat het volk van Israël dacht bij wijze van spreken, het einde is nabij. God wilde wonen onder de mensen. En daarvoor had hij het heiligdomsdienst ingesteld. Om ze te laten zien hoe het verlossingsplan werkte en dat God in het midden van zijn volk wilde zijn. En het hoogtepunt, het belangrijkste element daar in die tabernakel, in het heilige der heiligen, was het ark van het verbond. Prachtig om te zien. Het toch verborgen in de tent. Maar het volk van Israël wist, als de ark bij ons in het midden is, dan komt het goed met dit volk. Dus de mensen hebben heel erg moeilijk mee als dat iets ooit maar zou kunnen gebeuren met die ark. We lezen in het Bijbel 1 Samuel dat de hoge priester Eli en zijn zonen de taak hadden in de tabernakel. En als u 1 Samuel de eerste 3 hoofdstukken bestudeert, dan komt u erachter dat Eli en zijn zonen niet echt proper waren, met name de zonen van Eli. Niet echt proper waren in hun handelen met betrekking tot heilige zaken. En omdat zij niet hadden gehandeld als de Heer had verwacht, gleed het volk langzamer af in verkeerde handeling. Het toekomende moment dat de grote vijand van de Israëlieten, de Filistijnen destijds, kwamen en de ark staal. De ark werd meegenomen. Weggevoerd uit het midden van het volk van Israël. Het was alsof de eind van de wereld voor hen was gekomen. In 1 Samuel 4, vers 22, zijn we het volgende over het wegnemen van die ark. De eer is weggevoerd uit Israël. De eer, de trots, het mooie, datgene wat God aanwezigheid te midden van het volk van Israël duidelijk maakte, werd meegenomen. zonder de ark was het volk reddeloos. Rampspoed kwam over het volk. Wij vonden het verschrikkelijk. En als we gaan verder lezen in 1 Samuel 7 vers 2, zien wij hoe het volk omging met het feit dat de ark ver weg was. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriath Jearim verbleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaar en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Ellende en rampspoed. Maar de Heere wil het volk richten aan datgene wat belangrijk is. Vers 3. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien alleen hem. En dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. De verwachting, zo maakt Samuel het duidelijk, moest niet liggen bij het feit dat er anders was. Hij moest gericht zijn op het aanbidden van de Heer, zoals de Heer aanbeden te worden. Alleen maar als we onze Heer en Heiland dienen uit liefde, uit waarachtige oprechte liefde naar hem toe, dan is hij bereid ons te helpen. De eer zit niet in de ark, de eer zit in het dienen van de Heer, van degene die de ark in de eerste plaats heeft gelaten maken. Hoe gaan wij om met het feit dat we leven in een tijd dat we denken dat rampspoed ons overstelt? Hoe gaan we om met het feit dat we leven in tijden van zorg en strijd? Kijken we klagen naar de situatie waar we ons in bevinden? Of nemen we de raad aan van Samuel? Geef je over aan de Heer en doe alles wat verkeerd is weg uit je midden. Na jaren mocht koning David triomfantelijk de ark terugbrengen naar Israël. En zijn zoon Salomo mocht een tempel oprichten waar de ark in kon worden geplaatst. Het symbool van eer was weer terug in het midden van Israël. Maar was dat voldoende voor het volk om te blijven luisteren naar de raadgevingen van de profeten, van de priesters? Nee. De profeet Jeremia gaf een waarschuwing mee aan het volk. We lezen in Jeremia vers 7. Want de ene keer kwam er een koning die deed wat de Heer vroeg. En er ging goed met het volk, want het volk luisterde ook naar de koning. En toen kwam er weer een koning die het verkeerde in de ogen te keren. En het volk kreeg weer af en het ging op en af. Ondanks het feit dat de ark in het midden van het volk was. En Jeremia kwam in een woord van de Heer. En hij zei in vers 3 van Jeremia 7. Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël, laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat ik u wonen in deze plaats. Stel niet je vertrouwen op de bedriegelijke woorden. De tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer is dit. Vers 11. Is het huis waarop mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een roofvol? Ook ik heb het gezien, spreekt de Heer. Vers 12. Want gaat naar mijn plaats in Silo was, daar waar ik vroeger mijn naam heb laten wonen. En zie wat ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van mijn volk Israël. Datgene wat er verkeerd was in het verleden en de Heer had een duidelijke waarschuwing gegeven. Zie je, als het misgaat, dan gaan er dingen mis. Keer je naar Christus, vers 13. Wel nu, omdat je al deze daden doet, datgene wat het volk van Israël had gedaan, niet luisteren naar de woorden van de Heer, spreekt de Heer. En vroeg en laat u sprak, maar u hebt niet geluisterd. En ik heb u geroepen, maar u hebt niet geantwoord. Dan zal ik met dit huis, de tempel, waarop mijn naam is uitroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats, die ik u, uw en uw vader gegeven heb, doen zoals ik met Silo heb gedaan. De Heere God bewaart u mee. Ik vertel je de boodschap. Je hebt het woord. Je hebt de woorden van Mozes. Je hebt gehoord wat ik met dit volk wil. Het goede, het welgevallige. Maar u legt niet mijn woord. In het verleden hadden jullie rookpoep gezien. Omdat jullie niet hebben vertrouwd op mijn woord. En de ark werd weggenomen. En nu weer heb ik profeten gestuurd. En die profeten heeft niet geluisterd. En nu weer ga ik het zelf doen wat ik destijds in het verleden heb gedaan. Ik ga de eer van jullie wegnemen. Maar het volk luistert nog steeds niet. Ook naar deze woorden niet. Het oordeel werd gericht tegen de ongehoorzaamheid. De tempel vernietigd. De kostbaarheden meegevoerd naar een vreemd land. Met een vreemde koning en met vreemde gewoonten. Alle pracht en praal van het tempel vernietigd. Komt het ooit nog goed? Weer het einde van de wereld voor de Joden in overdrachtelijke zin was gekomen. Hoe kunnen we leven? Niet alleen maar is de arm weg. We zijn in een vreemd land, op een vreemde plaats, komt het ooit nog goed met ons? Maar de Heer zegt, het komt goed. Vers 29 van Jeremia. Hoofdstuk 29 van Jeremia, vers 10. De Heer zegt, voorzeker, pas wanneer 7 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik u naar u omzien en overdoen mijn goede woord gestand doen. Door u terug te brengen naar deze plaats, het land van Israël. Immers, vers 11, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Een hoopvolle toekomst, dat net ook vertalingen. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult mij bidden en ik zal u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel je hart. Het land van Babel, waar de Israëlieten zich in bevonden. Ze hadden een belofte, ze hadden een profetie gekregen dat ze maar 7 jaar zullen verblijven in een vreemd land. En werd van tevoren gezegd, je gaat weer terugkeren. En werd van tevoren gezegd, als je doet datgene wat de Heer vraagt aan het woord, komt het goed met het volk. De Heer gaf een ander verwachtingspatroon mee. Het is niet voorbij. Er is een toekomst als je blijft bouwen op mijn woorden. Maar als je een verkeerd verwachtingspatroon hebt, een verkeerd beeld van de toekomst, dan kan je zijn op een vreemde plaats en toch die verkeerde dingen doen. U kent wel het verhaal uit Daniel 3. Het beeld van Nebukadnezar van goud, daar op de vlakte van Dura, en als dan de toeters en de symbolen en de typen zouden klinken, dan moet iedereen knielen. Want anders heb je het vuur gewoon boven ingegooid. Op 3 Joodse mensen, de vrienden van Daniel die daar waren op die vlakte van Dura, knielden iedereen, ook de diverse Joden die werden meegevoerd in ballingschap naar het land van Babel, knielden neer voor het gouden beeld. Weg was hun idee, dat verwachtingspatroon wat de Heere gaf door middel van Jeremia. Na 70 jaar keer terug, het komt goed. Als je bouwt op mijn woord, als je bouwt op de waarheid, wat komt er goed? Maar als je denkt dat de wereld is vergaan en dat er toch geen redding is, dan kan je ook hier vreemde dingen doen. Het is overduidelijk, als je niet richt op de belofte en denkt dat voor jou het einde van de wereld gekomen is, dan richt je op valsheden en doe je datgene wat je nooit voor mogelijk hebt gehouden. En dan komt de tijd na 7 jaren dat het volk mag terugkeren naar wat in Israël. En dat de tempel herbouwd mag worden. Laten we gaan naar het Bijbelhagin, het tweede hoofdstuk. Hagin hier was profeet die aangaf
de woorden van de Heer met betrekking tot de bouw van de tweede tempel. Eindelijk kon de tempel hersteld worden. Eindelijk kon het eer van het volk Israël worden hersteld. De rampspoed was voorbij. En nu kon de trots worden herbouwd. En Haggai geeft de woorden van de Heer mee aan het volk in Haggai 2 vanaf vers 6. Waar staat: volgens het woord van de verbond dat ik met u sloot, toen u Egypte vertrok en mijn geest in de midden stond, wees niet bevreesd. Het eerste wat de Heer meedeelt aan het volk is: je hebt misschien de rampspoed meegemaakt. Misschien is je verwachtingspatroon totaal verdwenen. Maar ik heb een belofte gedaan. De belofte die ik deed aan Abraham, Isaac en Jacob. De belofte die ik meedeelde via mijn knecht Mozes. Die belofte blijft staan. Ik breng je naar een land van melk en honing. En dat is niet alleen maar fysiek het land van Israël, maar dan bijvoorbeeld het land van Canaan. Dat is uiteindelijk het zijn bij onze Heer en Heiland. En als je die woorden vertrouwt, dan hoef je niet bang te zijn voor de verwachtingspatroon die je hebt. Nee. Als je vertrouwt op de belofte die de Heer heeft gegeven, hoef je totaal niet bang te zijn. De belofte geldt voor ieder die gelooft en wil wandelen in de armen en wil zijn handen op afhouden in Jezus Christus. Wees niet bang. Euro verdwijnen? Wees niet bang. Je baan kwijtraken? Wees niet bang. Wat de toekomst ook mag brengen? Wees niet bang. Niet bang zijn voor vervolging, niet bang zijn voor ellende, niet bang zijn voor rampspoed, maar kijk voorwaarts en creëer het perfecte verlangen. Namelijk het verlangen om te vertoeven bij Jezus Christus. David begreep, koning David begreep wat het perfecte verlangen is, dat alle angst en twijfel van je wegneemt. Psalm 22 vers 3. Prachtig psalm. 22 vers 3. Al belegerde mij een leger. Al zou een leger mij omsingelen. Ook al heb ik het gevoel dat ik klem word gezet. Mijn hart zou niet vrezen, niet bang zijn. Al brak er een oorlog tegen mij uit. Toch vertrouw ik hierop, zegt David. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Eén ding zoek ik, dat ik mag wonen in het huis van de Heere al mijn dagen van mijn leven, om de vriendelijkheid des Heere te aanschouwen en om te vertoeven in zijn tempel. Om te onderzoeken in zijn tempel. Om te zijn in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in het dagen van onwel. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Bij God zijn we veilig. Geen stenen gebouwen zullen ons beschermen. Niet die ideeën en theorieën van mensen zullen ons beschermen. Jezus beschermt. Hij is in het weg, de waarheid en het leven. In 2012 waren we veilig. Waarom waren we veilig? Omdat we wandelden met Jezus Christus. En 2013 dan? Zullen we er nog veilig zijn? Zijn we veilig omdat we dan niet uitkijken naar het einde van de wereld? Of zijn we veilig omdat we verlangen naar de komst van Jezus Christus? Niet bang zijn voor de euro. Niet bang zijn voor Europa. Niet bang zijn of je nog een pensioen zal krijgen. God heeft immers voor ons gedachten van vrede en niet van onheil.
En toch, ja, toch zegt de Bijbel dat er rampspoed de wereld zal overtreffen en overkomen. En dat dat nog steeds niet het einde hoeft te zijn, dat het nog zo erger wordt. Achter 7. Want zo zegt de Heer van de Heerschaal, de Heer van de legermachten, er is in staat vertaling. Nog één ogenblik, een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde en de zee en het droge doen beven. Er zullen omstandigheden zijn in deze wereld die niet altijd even prettig zijn. Die je een gevoel geven, het einde van de wereld is gekomen. Maar de Heere heeft een bedoeling. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Iedereen zal merken dat er iets gaande is. Net zoals de afgelopen jaren hebben kunnen zien. Mensen komen naar elkaar toe en die zeggen, waarom is er zoveel liefdeloosheid? Waarom zijn er schietpartijen en worden kinderen neergeschoten? Waarom gebeurt er ellende? De mensen die gaan zich afvragen, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met deze wereld? Moeten we niet wat doen? En de Heer laat zien dat het verlangen wordt niet vervuld door datgene wat er in de wereld is. Niet zeggen dat de Heer deze ramp laat gebeuren, maar dat komt door de zonde. Maar dat de wereld ziet dat het verlangen niet is in datgene wat de wereld voortbrengt. Je mooie huis, je carrière, je flatgebouw, je superbaan, dat is niks. Ten opzichte wat het werkelijke verlangen is, wat God beplant in het harten van u en van mij. Ik wil ze brengen naar het verlangen van alle heidenvolken. Iedereen op deze wereld heeft een verlangen wat veel meer is dan datgene wat de wereld kan voorbrengen. En de Heer wil alle volken leiden naar het huis vullen met heerlijkheid. Welk huis spreekt de Bijbel hierover? Is het alle volken brengen naar de twee tempels? Is het alle volken brengen naar het stenen gebouw? Degene die al onze verlangens op de juiste manier kan vervullen, is Jezus Christus. Het verlangen van de volken, of je nou rijk of arm bent, blank of zwart, boeddhist of spiritist, de mens snapt naar liefde, respect, vrede en gerechtigheid. En de enige die dat kan invullen, de enige die dat ons werkelijk kan aanbieden, is Jezus Christus. Die weet precies welk verlangen ons hart heeft. De mens verwacht het einde van de wereld. En daarmee is het een groot zwart gat. Maar met Jezus verwacht wij een nieuw begin. De mens komt met een datum dat alle hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon. En de christen predikt over een eeuwigheid zonder zonde, zonder ellende, zonder dood en verdriet. Met Jezus kijken we uit naar een wereld zoals de wereld bedoeld is. Zonder datgene wat we hier op deze aarde zien en meemaken. Niet als diverse sectes en andere groeperingen moeten we juichen en springen wanneer er rampspoed komt over deze aarde. Absoluut niet. Wat wij dienen te prediken en te getuigen in ons leven en iedere dag is dat het verlangen van de mens maar op één manier kan worden vervuld. Dat is door Jezus en zijn woord alleen. Matthäus 24:13 zegt, maar wie volhard zal, die het volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk van een hele wereld geprent worden, tot de getuigen van alle volken, en dan zal het einde komen. Alle zorgen en strijd in deze wereld
zorgen ervoor dat mensen de hoop verliezen. Petrus beschrijft dat de mensen zelf tegen de gelovigen zeggen: Goh, waar is de belofte van mijn komst? Ik zie allerlei dingen gebeuren over deze aarde en ik zie het eigenlijk niet komen. Maar het Bijbelwoord, het profetisch woord, is vast en zeker. We moeten ons niet laten ontmoedigen. Zelfs al draagt alles om je heen in te storten. Want we hebben niet verlangd naar 21 december 2012, of naar 1 januari 2013, of welke andere datum dat de mensen op deze aarde zullen komen met de dag van dan zal de wereld eindigen. Nee, de datum die eraan toedoet, is vandaag. Waarom zeg ik dat? Omdat we iedere dag opnieuw, wanneer we wakker worden, de keuze maken om die dag weer door te brengen met onze Heer en Heiland, met Jezus Christus. Dat doet er aan toe. Ben zijn we bereid om iedere dag opnieuw te wandelen met Jezus. Want als je nu klaar bent om Jezus te zien komen op de wolken des hemels, dan maak je niet uit op welke dag het einde der wereld, de einde van de wereld nadert. Dan is het enige wat het doet, dat je klaar staat om te zeggen: Heer, u bent gekomen voor mij. Heer, u bent gekomen zodat ik het verlangen mag binnentreden. Die tempel in de hemel. Om daar te zijn met alle heiligen. Want we weten niet welke dag wanneer Jezus terugkomt. Maar we hebben wel de zekerheid dat als we ons vertrouwen stellen in zijn woord, zijn woorden van liefde, zijn woorden van waarheid, dat we niet hoeven te vrezen dat we het nieuwe Jeruzalem zullen missen. Haggai sprak deze woorden uit bij de bouw van de tweede tempel, ten tijde van koning Darius. Maar ook in 70 na Christus werd deze tweede tempel vernietigd. Precies zoals Jezus duidelijk maakt. En het enige wat ons moet herinneren aan die tweede tempel is de klaagmuur in Jeruzalem, waar tot op de dag vandaag de mensen jammeren en klagen over het eind van de wereld wat de Joden hebben meegemaakt toen. Wordt de tempel ook hersteld? En het zijn zo christelijk. En zo is die geloven op de plek van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem dat de tempel zal worden herbouwd. Een fysieke derde tempel. Maar de Heer belooft ons een veel betere tempel dan die. Eentje niet die gebouwd is door mensenhanden. Eentje niet die gebouwd is door de materialen van deze aardse wereld. Jezus richt ons naar een tempel die hoger is dan hetgeen wat wij nu kunnen zien. De tempel waar Jezus Christus alle heilige volken naar uitnodigt, is daar in het nieuwe Jeruzalem. Is niet gericht op een gebouw, maar gericht op persoon. Jezus Christus, wanneer hij komt als de Heer der legermachten, als de Heer der heerschappen. We moeten niet kijken naar het einde van deze wereld, we moeten kijken naar het begin. Dat we onze Heer en Heiland kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. We moeten niet elke dag voor de tv zitten en zitten van, oh, hoe gaat de wereld eindigen? Maar onszelf afvragen, leef ik wel in overeenstemming met datgene wat de Heer van mij vraagt? Onze eer is niet in een gebouw, onze eer is niet in onze carrières, onze eer is niet in onze portemonnee, ons verlangen ligt bij Jezus Christus. Hoe zag Johannes daar op Patmos dat visioen van die tempel in Openbaring 21? Openbaring 21 vers 22. En Johannes zag, en hij zag in dat nieuwe Jeruzalem geen tempel in haar. Want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel in het land. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het land is haar land. En de naties die zullen zalig worden en willen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen de heerlijkheid en eer heen.
En een paar poorten zullen ook nog nooit gesloten worden, want er zal geen nacht meer zijn. En zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Die omroep, die harde idee, de woorden die uitkwam namens de Heer aan het volk van Israël, het verlangen van alle heilige volken, brengen naar een betere tempel, wordt hier beantwoord. Als wij dat verlangen om te zijn bij Jezus Christus, ook in 2013 en 2014, in ieder geval totdat Jezus wederkomt, zullen blijven verkondigen en blijven getuigen, dan zullen wij de werkelijke eer en de werkelijke vlam in ons leven tot in alle eeuwigheid bewerkt zelf zien. Omdat we leven overgeven aan Jezus Christus. Wat er ook in 2013 mag gebeuren, als we blijven volharden en blijven wandelen met Jezus, dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Want een toekomst is met Jezus een vreugdevolle toekomst. Laten wij verwachten en verlangen zoals David dat deed. Laten we uitzien op een toekomst met Christus. Wat er volgend jaar mag gebeuren. Waar we zullen staan en hoe we zullen handelen, mag zijn in overeenstemming met zijn wil.